Ik wil graag even bidden. Vader, dank u wel dat Richard bezig is geweest met uw woord om iets voor te bereiden voor nu. Ik wil hem vragen of u hem wilt helpen, dat hij het over kan brengen zoals u het bedoeld heeft. En wilt u helpen om ons, wilt u ons helpen om te luisteren met een open hart, Heer. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik zal even weer. Deze staat aan. Doet hij het? Test, test. Ja. Vanmorgen wilde ik het met jullie hebben over de Bijbel en ook Bijbelvertalingen. Maar wel ook een beetje praktisch toegepast. Op speciaal verzoek van Samuel. Je kunt weer inloggen met de QR-code als je wil. En op de volgende pagina, die ik gelijk laat zien, kun je ook nog inloggen. Maar dan, degenen die ingelogd zijn, kunnen gelijk een vraag beantwoorden. Even kijken, moet ik het goed doen? Het is bijna vakantie. Over 2 weken begint volgens mij hier de vakantieperiode. En dan nemen we natuurlijk spullen mee als we op vakantie gaan. En ja, wat neem je dan mee? Wat neem je mee op vakantie? Mag je invullen. Als je rechts is nog de QR-code, kun je nog steeds proberen in te loggen. En dit zijn al dingen die verschijnen op het scherm. Op het plaatje zie je iets wat iemand mee had genomen in het vliegtuig in Amerika. Dat is een filmpje van een opblaasflamingo. Dat moest door de douane heen. Het is natuurlijk, en de man die daar bezig is, die is bezig met een scanner om te kijken of er niks in die opblaasflamingo zit wat niet in het vliegtuig mag. Het is natuurlijk niet mogelijk om zo'n opblaasflamingo leeg te maken en dan in opgevouwen toestand in het vliegtuig mee te nemen. Hij moet natuurlijk opgeblazen mee. Dus zodoende. En er worden aardig wat dingen genoemd. Dingen die groot zijn, die worden het meeste genoemd. Tent, een leesbril. Ja, een leesbril heb je wel nodig inderdaad nu. Maar, mijn kinderen en vrouw, medegezinsleden, ja heel goed. Goede humeur. Ja, er zijn al mooie dingen die genoemd worden. Een boek, dat is ook belangrijk. Nou, dat zijn mooie dingen om mee te nemen. Daar komen we er straks op terug. Maar we gaan eerst eens kijken naar de Bijbel. En de Bijbel is oorspronkelijk geschreven in een andere taal dan het Nederlands. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. En rechts zie je een voorbeeld van het Hebreeuws. En dan denk je misschien, ja, dat kan ik niet lezen. Ja, dat komt. Je moet ook niet van links naar rechts lezen, maar van rechts naar links. Dus dat is al een eerste ding. Maar dan nog is het wel lastig natuurlijk. Wat sowieso het geval is in het Hebreeuws, is dat er geen klinkers zijn. Dus alleen medeklinkers. Dus dan mag je proberen te raden wat er in de tekst staat, die ik daar heb weergegeven. En dit stukje Hebreeuws komt uit de Codex van Leningrad. Dat is tegenwoordig Sint-Petersburg. Daar ligt hij opgeslagen. Dat is een Hebreeuwse Bijbel, een complete Bijbel van het hele Oude Testament. En die stamt uit de middeleeuwen, uit 1008 na Christus. En dat is eigenlijk onze oudste Hebreeuwse Bijbel die we hebben. Ouder hebben we niet. En eeuwenlang was dat dus ook sowieso het oudste wat er was van het Oude Testament. En dat komt een beetje omdat als de Joden een boekrol hadden van een boek van het Oude Testament, van hun Tenach, van hun Bijbel, Dan werd hij gebruikt in de synagoge en dergelijke. Maar als hij dan versleten was, dan werd hij heel nauwkeurig overgeschreven. En als dat dan goed bevonden was, dan werd de nieuwe rol gebruikt. En die verving dan de oude rol. En de oude rol werd in de grond begraven. Er werd als een mens gezien dat hij eervol werd behandeld. Dus daarom zijn al die oude rollen verloren gegaan. En zijn alleen de nieuwere versies zijn beschikbaar. Dus er zijn geen oude Hebreeuwse Bijbels van voor 1008 na Christus. En die Bijbels werden bijgehouden door de Hebreeuwse geleerden. Die leefden in Europa, in verschillende steden in Europa. En die heette de Masoreten. En die hielden zich bezig met het overschrijven van de Bijbel en de uitleg daarvan. En ik zie al een heleboel antwoorden verschijnen. En ik heb een nieuw trucje ontdekt hier. En dan kunnen we stemmen over wat we het beste antwoord vinden. Dus dat mag je ook nog doen. En de Masoreten die hadden ook in de gaten dat op een gegeven moment hun Bijbel niet meer leesbaar zou zijn voor de mensen. Omdat het Hebreeuws een dode taal was geworden. In de middeleeuwen was er eigenlijk geen moeder meer die haar kind het Hebreeuws leerde. Dus de enige mensen die nog het Hebreeuws konden waren die geleerden, die Masoreten. En die konden dit nog lezen. En de andere mensen die konden daar net zo goed mee overweg als wij hier. Die vonden dat lastig. En ook omdat er geen klinkers in waren, waren de Masoreten bang dat ze op een gegeven moment niet meer zouden weten hoe het uitgesproken moest worden. Want als je alleen medeklinkers hebt, ja, hoe spreek je het dan uit? Dus wat deden de Masoreten? Die voegden de klinkertekens toe. En dat zijn die puntjes en zo. En die streepjes die je tussen die dikke letters ziet, tussen de regels door. En dus ze veranderden niks aan de tekst zelf. Dat zijn de dikke grote letters, dat zijn de medeklinkers. Maar tussen de regels geven ze dan de klinkers, de uitspraakregels over hoe je dat dan moest uitspreken. Zodat dat voor de toekomstige generaties bewaard werd. En dan gaan we even kijken wat het goede antwoord is. Oorspronkelijk kende het Hebreeuws geen klinkers, maar alleen medeklinkers is het meest gekozen. Nou, dat zal het goede antwoord zijn. Nou, zoals gezegd, dit was de oudste Bijbel die we hadden, tot de Dode Zeerollen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een herdersjongen, die liep bij de Dode Zee en die hoedde zijn schapen en geiten. En hij verveelde zich een beetje en hij ging met stenen gooien. En op een gegeven moment gooide hij een steen een grot in en hoorde die plok. Nou prima, plok. Hij gooide nog een keer een steen en hoorde weer plok. Dat zo'n steen tegen de rotswand komt. En toen gooide hij nog een steen en toen hoorde hij kloink. En toen dacht hij, hé, dat is geen plok, maar dat is kloink. Dus toen ging hij eens onderzoeken wat daar aan de hand was, waarom dat nou kloink was. En toen bleek dat hij met zijn steen tegen een kruik had gegooid. En die kruik, daar zaten boekrollen in. En hij dacht, hé, dat is leuk. En hij vond nog vier kruiken daar en nam die mee naar het dorp. En in het dorp was er een wijze oude man die zei, dat gaan we verhandelen op de markt. En dat werd op de markt verhandeld. En zo kwam het op een gegeven moment terecht in Constantinopel, Istanbul. En daar was iemand die zag die rollen en die dacht van dit is waardevol, dit is heel oud. En toen werd uitgezocht waar dat vandaan kwam, werd het hele traject teruggevolgd. En toen kwamen ze weer bij die herdersjongen uit. En die moest laten zien waar hij het vandaan had. En toen bleek dat er dus in die grot, dat daar nog veel meer kruiken lagen. En toen hebben ze onderzoek gedaan. En toen bleek in heel veel grotten rond de Dode Zee dat er allemaal kruiken lagen met boekrollen. Die waren daar verstopt door de Joden toen ze op de vlucht waren voor de Romeinen in 66 na Christus. En de Romeinen die vielen het Joodse land aan, Israël. En de Joden vluchtten en ze namen hun waardevolle boekrollen mee. En ze verstopten dat daar toen kennelijk in die grotten in de hoop het ooit weer terug te kunnen halen. Maar dat is dus nooit gebeurd. Ze zijn nooit teruggekeerd. En die boekrollen hebben daar 2000 jaar overleefd. En zijn toen teruggevonden. En die boekrollen bevatten allerlei boeken. Maar ook heel veel boeken van het Oude Testament. Van de Hebreeuwse Bijbel. Onder andere van de Jesaja-rol. Hier is een foto daarvan. Eigenlijk van de meeste stukken van de Bijbel, op een aantal Bijbelboeken na, zijn er wel stukken tekst gevonden. En daarmee werd in één klap het oudste wat we hadden van het Oude Testament, werd meer dan 1000 jaar naar voren geplaatst. Niet meer de middeleeuwen, maar plotseling van voor het begin van onze jaartelling. Nou, de geleerden gingen natuurlijk gelijk naar kijken en toen zagen ze dat die tekst eigenlijk voor 99% hetzelfde was. Dat dat heel goed overgeleverd was. Dus dat was natuurlijk wel een mooie vondst op deze manier, de Dode Zeerollen. Nou ja, in mijn vorige preek heb ik besproken dat zo tussen de tijd van het Oude Testament en het Nieuwe Testament de Joden verspreid raakten over de hele wereld. Over heel Europa en India en noem maar op, Egypte. En dat ze hun taal kwijtraakten, het Hebreeuws. Dat spraken ze niet meer. Als ze in Egypte woonden, spraken ze Grieks. En als ze in Griekenland woonden ook, en in Turkije misschien ook. Grieks was heel veel gesproken, maar Hebreeuws niet meer. En er waren ook zo voor het begin van onze jaartelling Joodse geleerden die dat in de gaten hadden, dat de Joden niet meer hun eigen Bijbel konden lezen, hun eigen Tenach, hun eigen Oude Testament. En ze begonnen met het vertalen daarvan. In Alexandrië begon dat. En die vertaling, die Griekse vertaling van het Oude Testament, die heette Septuagint, Septuaginta. En dat betekent 70, want de overlevering vertelt dat 70 geleerden gewerkt hebben aan het vertalen van het Oude Testament, van die Bijbel, in het Grieks. De overlevering gaat nog een stapje verder. Die zegt dat die 70 geleerden allemaal onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. En toen ze bij elkaar kwamen, hebben ze die 70 vertalingen naast elkaar gelegd. En die bleken alle 70 precies hetzelfde te zijn. Nou, er zijn weinig geleerden die dat nog voor waar aannemen, dat dat ook echt zo gebeurd is. Maar in ieder geval, het is een mooi verhaal. En daar komt in ieder geval de naam Septuagint vandaan, betekent 70. En die Bijbel was dus toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, was die Griekse vertaling van de Bijbel was er. Er was de Hebreeuwse versie was er, maar ook de Griekse vertaling, de Septuaginta, was er. En die is in het Nieuwe Testament heel belangrijk. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dan zie je dus dat schrijvers zoals Lucas en Paulus, dat die heel veel naar het Oude Testament verwijzen, maar dan voor het gemak niet de Hebreeuwse Bijbel erbij pakken, maar gewoon de Septuaginta erbij pakken. En letterlijk citeren uit de Septuaginta. En dat zie je soms ook terugkomen in, op momenten dat de Septuaginta afwijkt van de Hebreeuwse tekst. Daar zijn wel een paar voorbeelden van. Dan zie je dat het Nieuwe Testament vaak de Septuaginta volgt en niet de Hebreeuwse Bijbeltekst. En dat is de verklaring dat dat Grieks was er al. Waarom zou Paulus of Lucas of wie dan ook nog de moeite nemen om het Hebreeuws te vertalen naar het Grieks als er al een vertaling beschikbaar is die iedereen kende? En nog voor een ander ding is de Septuaginta ook best wel heel intrigerend, omdat in het Oude Testament komt natuurlijk de naam Yahweh voor. En dat vertalen wij in onze Bijbel vaak met heren, met hoofdletters, allemaal hoofdletters. Dus als je dat in je Bijbel ziet staan, dan is dat Yahweh in de grondtekst van het Hebreeuws. Nou, in het Grieks moesten ze daar natuurlijk ook wat mee doen toen ze de Septuaginta maakten. En wat deden ze in het Grieks? Dan zeiden ze, dat noemen we Kyrios. Kyrios is Yahweh. En wat gebeurt er in het Nieuwe Testament? Dan wordt op een gegeven moment een aantal keer wordt gezegd dat Jezus is Heer, zo staat het in jouw Bijbel. Maar wat staat er in het Grieks? Er staat Jezus is Kyrios. Dus in het Nieuwe Testament schroomden de Bijbelschrijvers niet om Jezus te benoemen als de Kyrios, degene die in het Oude Testament Yahweh was. Dus de schrijvers van het Nieuwe Testament die zeiden eigenlijk, de Heer Jezus is Yahweh. Hij is dezelfde, staat op één niveau met de God van het Oude Testament. Nou, als je hier rechts kijkt, zie je een stukje van de Septuaginta. En wat gelijk natuurlijk opvalt, is dat daar gaan we straks naar kijken. Eerst die Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Die is een keer gevonden in de 19e eeuw. In het Katharina klooster op de berg Sinaï. Het is wel belangrijk om te zeggen dat er geen enkele oorspronkelijke tekst meer beschikbaar is. Dus dat noemen ze autografen. Er is niet meer een oorspronkelijke brief van Nahum of profetie van Nahum bekend of een brief van Paulus of zo. Al die oorspronkelijke brieven die ze geschreven hebben of die oorspronkelijke documenten zijn allemaal verloren gegaan. En wat we alleen nog maar hebben is kopieën ervan of eigenlijk kopieën van kopieën van kopieën van kopieën om het zo te zeggen. En zo'n belangrijke kopie die lag dan in het Katharina klooster op de berg Sinaï. En er is het verhaal dat von Tischendorf, een geleerde, die ging op zoek naar oude Griekse Bijbels. En hij kwam daar in dat klooster. Het klooster wat volgens de overlevering de plek is waar ook Jozef en Maria met het kleine kinderke Jezus verbleven toen ze op de vlucht waren voor Herodes. Goed, dat is overlevering. Maar goed, van Tischendorf die was daar zeker. En die kreeg daar gastvrij onthaal van de monniken die daar leefden. En het was koud op zijn kamer. En toen werd de kachel aangestookt. En hij zei, van toen kwamen ze binnen met allemaal felle papier. En die gooiden ze in de kachel. En ik rukte ze eruit en ik zag dat dat een hele oude Griekse Bijbel was. En ik verzamelde dat en ik heb dat meegenomen. En dat bleek dus de Codex Sinaiticus te zijn. Het codex betekent niet anders dan boek. Het boek van de Sinaï. En dat is eigenlijk de oudste Griekse Bijbel die we hebben. Uit 350 na Christus, waarin het hele Nieuwe Testament staat. En ook het Oude Testament in het Grieks, dus in die Septuaginta-versie. En dus von Tischendorf heeft dat naar Europa gebracht. Het ligt nu te bewonderen in het Brits Museum, als je het wil zien. Nou, dat is natuurlijk het verhaal van von Tischendorf, dat hij op die manier aan dat boek gekomen is. De monniken die hebben een heel ander verhaal. Die zeggen dat von Tischendorf misbruik heeft gemaakt van hun gastvrijheid. Dat ze heus wel wisten dat dat een oud boek was. Waarom zouden ze dat in de kachel gooien? En dat von Tischendorf gewoon hun boek gestolen heeft. En daar een mooi verhaal mee gebouwd heeft om te rechtvaardigen dat hij dat van de monniken gestolen heeft. Nou, dan mag je zelf bedenken wat je het meest waarschijnlijk verhaal vindt. Nou ja, wat is... Wat valt op in het Grieks? Dat er geen klinkers zijn. Dus het is anders dan het Hebreeuws. Je leest gewoon van links naar rechts. En je hebt wel klinkers, maar zoals het Hebreeuws heb je geen klinkers. In het Grieks heb je wel klinkers. Maar het wordt aan elkaar geschreven. Dat is het probleem in het Grieks. Er zijn geen spaties. Dus dan kun je verwarring krijgen. Wat staat er in die tekst die hier staat? Wat je rechts op het plaatje ziet, is een gedeelte uit Lucas 12 van die Codex Sinaiticus, die dus gevonden is door von Tischendorf. En als je geen spaties hebt, zou je ook dubbelzinnige dingen kunnen krijgen. Nou, het blijkt dat dat niet heel vaak gebeurt hoor, in de Bijbel, dat je het goed kan vertalen. Maar je kunt natuurlijk op twee manieren kun je dit lezen. Dit kun je op beide manieren lezen. Je kunt lezen God is nowhere of God is now here. Dat kan allebei. Maar gelukkig dat dat in onze Bijbel nauwelijks een rol speelt, dat dat niet goed uitgelegd of vertaald zou kunnen worden. Nou, de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, daar zijn ook andere vondsten van, behalve die codex van de Sinaï. Er is bijvoorbeeld een heel oud manuscript en dat noemen ze dan P52. En P staat voor papyrus. En je kon het schrijven op perkament of op papyrus. En dat is eigenlijk het oudste stukje Nieuwe Testament wat we gevonden hebben. En dat is een stukje van het Johannes-evangelie. En het stamt uit, het is gedateerd op 125 na Christus. Nou, dat is een hele belangrijke vondst geweest, want dat was in een tijd dat er heel veel geleerden waren op universiteiten in Europa, die zeiden dat Johannes pas 200 na Christus geleefd heeft en toen pas zijn evangelie geschreven heeft. Helemaal geen tijdgenoot van Jezus was en zeker geen apostel van Jezus. Dus dat allemaal latere verzinsels zijn eigenlijk. En toen werd dit stukje Johannes evangelie gevonden en niet eens in Israël of zo, of op Patmos waar Johannes was, maar echt in Egypte. Daar werd het gevonden, ver verwijderd van de plek waar het ontstaan is. 150 na Christus. Ja, je moet ook bij rekening houden met de tijd dat het duurt voordat zo'n manuscript daar is. En dan in op zo'n plek in Egypte kennelijk gelezen wordt en bewaard wordt. En dat betekent dat eigenlijk die hele ideeën van dat het Nieuwe Testament en Johannes evangelie dat dat heel oud is, of heel jong is, dat dat 200 na Christus is. Dat is allemaal omvergevallen en alle geleerden tegenwoordig die gaan ervan uit dat het hele Nieuwe Testament gewoon in de eerste eeuw geschreven is. En zeker geen latere verzinsels zijn. Nou, dit is ook nog wel een interessant stukje tekst, want je ziet op de voorkant van dat papier is Johannes 18 vers 31 tot 33, op de achterkant vers 37 tot 38. Hoe zie je nou aan dit stukje tekst, aan dit stukje papyrus, deze snipper zeg maar, dat het niet van een boekrol komt, maar dat het van een boek komt, een codex. Dat het dus echt van een boek komt met bladzijs en niet van een boekrol die je uitrolt. Hoe kun je dat hieraan zien? Denk er maar even over na. Ik heb er geen mentimetervraag van gemaakt. Maar Hoe kun je hieraan zien dat dat dus uit een boek met bladzijden komt? En, ik weet niet of iemand een idee heeft, maar... Ja? Ja? Oké, is een goede suggestie, maar dat werd ook wel gedaan. Hoor. Bijvoorbeeld in Openbaring zie je dat daar een boekrol was met 7 zegels aan voor- en achterkant beschreven. Want die alleen het lam kon openen. Heeft iemand anders misschien nog een suggestie? Ja? 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 Ja, exact. Helemaal goed, ja. Ja, dus inderdaad, omdat die versen heel dicht bij elkaar liggen, kan dat niet met een boekrol zijn. Maar dan zou het heel lang duren voordat je op de achterkant bent, dan zou je 10 hoofdstukken verder zijn. Maar hier zie je dus dat een paar versen verder zit je al op de achterkant, dus dat is echt een bladzij. Aan de andere kant van de bladzij zit je. En dat is de reden dat ze weten dat dit uit een boek komt. Dus al heel vroeg werden er geen boekrollen meer gebruikt, maar de eerste christenen maakten ook echt al gebruik van boeken, van codices. Nou, in de vroege middeleeuwen hadden we dus een Griekse Bijbel, maar die werd onleesbaar voor de mensen. Want het Grieks, dat raakte men ook kwijt in Italië en Frankrijk en Duitsland en Spanje. Werd er helemaal geen Grieks gesproken, maar Latijn, dat was de taal in het Romeinse Rijk. Dus wat deed kerkvader Hieronymus? Die ging de Bijbel opnieuw vertalen vanuit het Grieks en het Hebreeuws. Hij ging speciaal een paar jaar lang bij een Joodse geleerde wonen in Palestina, om daar het Hebreeuws te leren. En hij heeft dus uit die grondteksten, uit die grondtalen, heeft hij de Bijbel vertaald naar het Latijn. En het Latijn, dat was de volkstaal, en dat noemde men dus, die vertaling noemde men de Vulgaat, want dat staat voor volkstaal, dat betekent volkstaal in het Latijn. Dus dat was een oude Latijnse vertaling die heel belangrijk was, want eigenlijk de hele middeleeuwen, van 500 tot 1500, was dat de Bijbel die door iedereen gebruikt werd. Bijvoorbeeld die Luther gebruikte toen hij in zijn klooster de Romeinenbrief bestudeerde. En de Latijnse vertaling. En in Nederland hebben we ook de Delftse Bijbel. Ik heb er thuis een kopie van liggen, een herdruk. Maar dat is in het Nederlands, maar dat is dus in de 15e eeuw vertaald vanuit de Vulgaat, vanuit het Latijn. Dat was de standaardbijbel die men gebruikte. Men was eigenlijk vergeten dat er een Grieks was en dat er een Hebreeuws was, dat er andere talen waren waarin de Bijbel geschreven was oorspronkelijk. Dat was men helemaal kwijtgeraakt. Totdat de Renaissance kwam, het humanisme. En toen was men weer geïnteresseerd in de oorsprong van dingen, in alles wat uit de Romeinse en Griekse tijd kwam. En toen ging men weer onderzoeken wat er nou oorspronkelijk gedaan was, ook met de Bijbel. En Erasmus is daar de belangrijke figuur in. Die heeft ontdekt dat daar het Grieks, heeft hij weer uitgezocht, heeft de Griekse Bijbel weer samengesteld. Hij is naar bibliotheken gegaan om weer een Griekse Bijbel samen te stellen. En niet die Vulgaat, maar gewoon te kijken van wat is nou de grondtekst van het Nieuwe Testament. Dat was de bijdrage van Erasmus. En wat hij deed, hij stelde een Grieks Nieuwe Testament samen. En daarin ontdekte hij bijvoorbeeld dat er ook vertaalfouten stonden in de Vulgaat. Die ook wel van groot belang waren. Want bijvoorbeeld in Matthäus 4 staat in de Vulgaat: doe boete, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En daarop is, mede daarop is de Romeinse leer van de biecht gebaseerd. Dat je boete moet doen, dat je dan als je je zonde hebt beleden, dat je daarna een bepaalde boetedoening moet hebben. Bijvoorbeeld een aantal rozenkransjes moet bidden of misschien jezelf moet pijnigen of wat dan ook. Om vergeving te krijgen. Maar in het Grieks, ontdekte Erasmus, staat er: bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. En dat is toch wel iets anders. En hij vond ook in Lucas 1 dat als die engel Gabriel bij Maria komt, dat er staat in de Vulgaat: Maria, vol van genade. En dat werd geïnterpreteerd als: Maria is een vat vol van genade, zo vol dat het overstroomt en dat Maria genade kan uitdelen aan alle mensen. En daar is dus de Maria-verering op gebaseerd, mede daarop. Maar Erasmus ontdekte dat er in het Grieks staat: Maria die genade gevonden heeft. En dat is toch ook weer wat anders. Nou, Erasmus Die was wel een goede geleerde, maar hij was ook een beetje ijdel. Dus hij was bezig met het Griekse Nieuwe Testament verzamelen. En toen hoorde hij dat er in Spanje ook een kardinaal was die daarmee bezig was. Om het Griekse Nieuwe Testament samen te stellen, in opdracht van de paus. En Erasmus zei, ik wil de eerste zijn. En hij heeft het afgeraffeld. Hij was nog niet klaar met zijn onderzoek. Er waren nog een aantal teksten die hij niet gevonden had, bijvoorbeeld, in het Grieks. Dus wat deed hij? Hij vertaalde die zelf vanuit de Vulgaat naar het Grieks, om dan zijn Griekse Bijbel compleet te maken. En hij bracht dat uit een jaar voordat die Spanjaard met zijn Bijbel kwam. En omdat Erasmus net iets eerder was, werd zijn Bijbel gebruikt. Nou, dat vond hij mooi. Maar ja, het gevolg is wel dat er fouten in die Bijbel van Erasmus staan. En die Spaanse Bijbel is eigenlijk veel beter. Die is veel nauwkeuriger, veel wetenschappelijker. En wat gebeurde er met die Bijbel van Erasmus, die Griekse Bijbel? Nou, die werd onder andere door Luther gebruikt om de Bijbel in het Duits te vertalen. Maar werd ook gebruikt om de Statenvertaling te maken. Maar dat was dan wel een herziene versie van die van Erasmus. Hij heeft 3-4 keer heeft hij een herdruk uitgebracht. En bij de vierde herdruk, die werd door de Nederlandse uitgeverij in Leiden Elsevier uitgebracht, stond er een voorwoord van de uitgever in dat boek, in die uitgave. Nou ja, goed, in het Latijn staat er textum receptum, staat er in het Latijn. Dat staat erbij, we hebben deze tekst ontvangen. Deze tekst stond eigenlijk in het voorwoord van Elsevier. Wat u hier heeft, is de nu door ons allen aanvaarde, ontvangen tekst, waarin we niets veranderd of foutief weergeven. En dat is een eigen leven gaan leiden. Deze Griekse tekst van het Nieuwe Testament werd gezien als de door God geïnspireerde Bijbel. Er werd gezegd, er staan geen fouten meer in. Dit is de door ons ontvangen van God gegeven tekst, de textus receptus. En in veel kerkelijke stromingen, de zware reformatorische stroming met name, wordt deze textus receptus gezien als eigenlijk het geïnspireerde woord van God. Waar dus ook de Statenvertaling op gebaseerd is. Maar ook de herziene Statenvertaling. Er zijn geen nieuwe inzichten voor gebruikt. In de honderden jaren daarna, nadat die textus receptus is ontstaan, zijn er nog veel meer Griekse vondsten gedaan en bijbelgedeeltes. En is er een veel betere Griekse tekst samengesteld dan die tekst van Erasmus, om het zo te zeggen. Maar daar is geen gebruik van gemaakt voor de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld een voorbeeldje daarvan in 1 Johannes 5, vers 7. Wat is er zo bijzonder aan 1 Johannes 5, vers 7? Nou, wat staat daar? Daar staat, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En in vers 8 staat dan daarachter, en drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Rechts op het plaatje zie je dan een manuscript uit de 8e eeuw van de Vulgaat, van die Latijnse vertaling. En dan zie je onderaan staat dat vers, wat ik net voorgelezen heb, vers 7. Want drie zijn het die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. Het blijkt dat dit vers, dat helemaal niet in de Bijbel staat. Het staat niet in de Griekse tekst van de Bijbel, maar het staat wel in de Vulgaat. En in een hele oude Vulgaat staat het nog in de voetnoot, daaronder. Er was iemand die dacht na over de drie eenheid. En dan in vers 8 van Johannes wordt er al gesproken over drie getuigen. Op het water, de geest, het water en het bloed. En drie getuigen. En dan was er iemand ooit in de middeleeuwen die dacht van ja, maar er zijn ook drie getuigen in de hemel. De drie eenheid. Vader, zoon en geest. Ik zet dat in een voetnoot erbij. Dat er ook een hemelse drie eenheid is. En dat was in de tijd dat discussie over de drie eenheid speelde. Dus die vond dat een mooie aanvulling om dat in de voetnoot eronder te zetten. Niet in de Bijbeltekst zelf uiteraard. Je gaat niet de Bijbeltekst zelf aanpassen. Maar wat gebeurt er met overschrijven? Op een gegeven moment zijn er overschrijvers die denken, hè, waarom staat dat vers in de voetnoot en niet gewoon op de plek waar het hoort? Dus een volgende overschrijver zet het gewoon op de plek van vers 7. En zo kwam dat in die Vulgaat terecht, dat vers. En daardoor uiteindelijk ook in de versie van Erasmus en de textus receptus. Dus als je kijkt naar Het goede antwoord staat het inderdaad, dit vers staat in de Textus Receptus. En daardoor ook in de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling. Maar niet in de Griekse handschriften. En dus ook niet meer in andere Bijbelvertalingen. Niet in de Nieuwe Bijbelvertaling. Of hooguit met een voetnoot dat er sommige handschriften zijn die zeggen dat dit vers er ook bij staat. Ook niet in de MBG enzovoorts. En er zijn wel meer voorbeelden daarvan. In je MBG en MBV staan die teksten dan vaak met vierkante haken. En dat betekent dat ze waarschijnlijk er niet bij horen, maar toch maar erbij gezet zijn om voor de volledigheid. Nou, dan gaan we naar moderne vertalingen kijken. En een voorbeeldje, Johannes 3, vers 16. Nou, als je dat in je MBV leest, dan staat er, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, we kennen die tekst natuurlijk uit om te treuren. Maar dan gaan we steeds makkelijker lezen. Je hebt tegenwoordig de Nieuwe Levende Vertaling en die heeft dat iets makkelijker opgeschreven. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus net iets makkelijker geschreven. Bijvoorbeeld dat woordje opdat in de MBV is weggelaten, is gemaakt zodat. Dat kennen we iets beter. Dan gaan we naar de basisbijbel, die is nog makkelijker. Want God heeft zoveel liefde, want God heeft zoveel van de wereld gehouden, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat is al nog makkelijker dus. En dan het makkelijkste wat we hebben in het Nederlands is volgens mij de Bijbel in gewone taal. En dan wordt ook dat woord wereld weggelaten. Dan krijg je God hield zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar zal eeuwig leven. De zinnen zijn korter gemaakt, moeilijke woorden zijn weggelaten. Dus dan kun je zien dat er verschillende keuzes zijn voor de Bijbelvertaling die je gebruikt. Het zijn allemaal vertalingen, want ze zijn allemaal vanuit de grondtekst. Nou, hoe belangrijk vind jij dan eigenlijk de vertaling die je gebruikt? En, mag je invullen wat jij daarvan vindt? Belangrijk, deze moet voor mij zo letterlijk mogelijk zijn of zo begrijpelijk mogelijk. Niet zo belangrijk, gaat immers om de boodschap. Niet zo belangrijk, mits het de Telos-vertaling is, van rechts een plaatje van Johannes 5. Want ik heb ook een tekst van Johannes 5 erbij staan, waarin de Heer Jezus tegen de schriftgeleerden zegt, u bestudeert de schriften. Als er mensen waren die de Bijbel goed kenden, waren het toch wel die schriftgeleerden. Die kenden die Bijbel zelfs uit hun hoofd. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij, zegt Jezus. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. En dan zie je eigenlijk wat er aan de hand is met de Bijbel. De Bijbel is geen doel op zichzelf, maar de Bijbel is een middel om bij Jezus te komen. En dat kan, denk ik, met elke vertaling. Als je een letterlijke vertaling neemt, dan kan dat zijn dat je begrijpt wat daar precies staat. Maar het kan ook zijn dat het je niet helpt om te begrijpen wat er nou bedoeld wordt. En dan kan een makkelijke vertaling juist wel helpen om die bedoeling voor jou beter te verhelderen. Dus ik denk dat alles waar is hier. Het is natuurlijk ook heel persoonlijk en subjectief. Maar het gaat uiteindelijk om de persoon die in de Bijbel wordt beschreven. En dat is de Heer Jezus. Laten we dat even toelichten aan de hand van een voorbeeld. Op een gegeven moment werd Saul gekozen tot koning en later ook David. Nou, waar bevonden beiden zich op die tijd, op dat moment? Toen Saul gekozen werd tot koning, waar was hij? En waar was David toen hij geroepen werd om koning te zijn? We lezen in 1 Samuel dat op een gegeven moment het lot viel op Saul, de zoon van Kis. Ze zochten hem, maar ze konden hem niet vinden. En ze vroegen de Heer waar hij was en de Heer antwoordde, hij houdt zich schuil tussen het pakgoed, tussen de spullen, tussen de bagage. Dat is waar Saul was, tussen de spullen. En David, waar was David? Samuel vroeg, aan Isaï: zijn dit alle zonen die u hebt? Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. David was bij de schapen. En dan zie je David, noemen we ook wel een voorbeeld, een type van de heer Jezus. De heer Jezus geeft niet om spullen, om dingen. Hij geeft om mensen, om jou en om mij. En dat liet David zien. En Saul, die laat zien wat de wereld graag kiest. De wereld kiest graag voor dingen, voor materiële dingen. Ten koste van mensen. Maar ook jij mag in je leven de heer Jezus navolgen. En dan mag je meer om mensen geven dan om spullen, om dingen. En dan komen we aan het eind van de preek. En dan is de vraag: met wie wil Jezus uiteindelijk meegaan? En we zijn begonnen met te vragen: wat neem jij mee op vakantie? En er waren al antwoorden van mijn familie, mijn vrienden, mijn kinderen, mijn partner enzovoorts. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Want als je op vakantie gaat, ga je met mensen op vakantie. En de spullen zijn minder belangrijk. Dus het is niet allereerst de vraag: wat neem je mee op vakantie? Maar wie neem je mee op vakantie? En wat deed Jezus? Met wie ging Jezus mee? Nou, wat lezen we? In Matteüs 29 zegt hij, belooft hij aan zijn discipelen en daarmee toch ook wel aan ons: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Jezus is altijd bij je, ook als je op vakantie gaat. In Jozua 5 zegt God, Yahweh, hier Jezus dus, tegen Jozua: zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. En in Lucas 24 lezen we over die Emmausgangers. Het waren er twee. Van één weten we de naam. Hoe heette die ene? Weet iemand dat? Hoe de ene? Cleopas, hè? Cleopas hoor ik. En we denken vaak bij die Emmausgangers dat twee mannen waren. Maar moderne theologen denken dat het een echtpaar was. Want waarom zou één naam niet genoemd zijn? En waarom zouden twee mensen in één huis wonen? En ja, dus, nou, het zou heel goed kunnen dat het gewoon een echtpaar was die samen op weg was naar huis. En de man heette Cleopas en de vrouw weten we niet hoe die heette. Maar wat staat er? Jezus kwam naar hen toe en liep met hen mee. Jezus ging met hen mee op die reis. En dat is inderdaad waar het om gaat. Dat Jezus bij zijn discipelen is, bij Jozua, bij de Emmausgangers, maar ook bij jou. Als je op vakantie gaat, waar je ook heen gaat, de heer Jezus wil graag met je meegaan. Amen.